Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Ik kan me bijna niet voorstellen nu dat Italië een van de founding fathers van de euro was. Maar vermoedelijk doet Jan-Peter Balkenende vanavond laat weer het licht uit.
De gangmaker?
Dat is de gangmaker. Die is er ook ieder jaar gewoon weer.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
Ben je ook boos, Martin?
Nou, hangt er vanaf waarover. wat gaat er komen?
Je mag kiezen. Nee, iedereen lijkt nu al boos op Shell, kopten wij vrijdag in de krant.
Oh, ja. Ja, ik heb er toch ook een ongemakkelijk gevoel bij. Maar tegelijkertijd gewoon economisch kan ik het allemaal prima beredeneren. Ik hoorde vanmorgen ook nog een expert op de radio uitleggen. Dat vond ik ook wel grappig gezegd. Ja, dit is Shell ook maar overkomen. Ja. Nou, dan werd het een beetje een soort billoos slachtoffer.
En voor wie het gemist heeft, ze hebben dus een recordwinst van 42 miljard dollar geboekt over 2022. Ja. Dus dat is ook maar overkomen.
Ja, precies. Ja, dat vond ik wel grappig gezegd. En dat het kan tot het hele perspectief. Nee, maar je hebt er wel een onheimisch gevoel bij van... Ja, ik snap wel heel goed dat je ziet van, is dat maatschappelijk nou wel wenselijk? En tegelijkertijd, ja, weet je, het is allemaal prima te verklaren dat het is gebeurd. En er zijn ook allerlei nieuwe belastingmaatregelen in Nederland en Europa om overdreven winst ook af te romen van dit soort bedrijven. Die zijn er ook allemaal wel. Ja, ik vind het vooral het punt eigenlijk nog niet eens zozeer de winst als zodanig, maar de keuze om iets van 4 miljard daarvan ook weer terug te geven aan de aandeelhouders. Zo van, ja, we hebben zoveel winst, we weten van gekkigheid niet wat we ermee moeten. Beste aandeelhouders, hier heb je het. Mm-hmm. Terwijl natuurlijk heel veel landen zitten te schrapen om te kijken van, ja, hoe kunnen we gaan investeren in de vernieuwing van de economie, energietransitie, bla bla. Wordt hier gewoon geld teruggegeven aan aandeelhouders. En dat steekt natuurlijk wel een beetje.
Maar moet je dan echt boos zijn op Shell? Moet je niet gewoon boos zijn op Vladimir Poetin omdat die Oekraïne is binnengevallen? En vervolgens op de Tweede Kamerleden en politici die nu boos zijn, maar ondertussen jarenlang een energiebeleid hebben gevoerd, waardoor we nu in de stang zitten.
Zeker. Nee, dat laatste natuurlijk ook. En verder ook, ja, weet je, we hebben natuurlijk belangrijk, dit zijn dingen die gewoon aan de markt hebben overgegeven. En dit is ook hoe de markt werkt. Ja. Maar het zet natuurlijk ook wel weer de discussie op scherp over de maatschappelijke betekenis van bedrijven. Bedrijven die allemaal heel braaf roepen van, ja, wij willen ook bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen. En dan is natuurlijk wel de vraag van, ja, maar nemen deze bedrijven met deze omvang, met zoveel geld, ook de beslissingen die in het algemeen belang zijn? Ja. Ja, dat je daar als politiek wat lastig bij voelt, dat begrijp ik zichzelf ook
wel. Ik vond het trouwens wel, Jette zei dan in de Kamer dat hij stel achterover is geslagen van de hoogte van de winst. Maar dan denk ik ook, daar geloof ik niks van, want dan heb je niet op zitten letten. Want afgelopen zomer meldde Shell al een winst van 11,2 miljard over het tweede kwartaal.
Ja, dus. Ja, maar wat heb jij dan? Wat vind jij ervan?
Ik vond het toch. Ik vond het een beetje. Ik vind sowieso je noemt het. Het werd dan een megalomane winsten genoemd. Mm-hmm. En zo'n overwinst. Daar heb ik al een beetje ongemakkelijk gevoel bij. En als politici dan gaan bepalen welke winst niet gewenst is. En hoeveel daar dan van afgeroomd moet worden. En wanneer. Terwijl ze. Ja, wat ik zeg, tegelijkertijd een politiek hebben gevoerd die ons ook deels in deze situatie heeft doen belanden. Ja, daar krijg ik een ongemakkelijk
gevoel. Ja, dat snap ik ook weer. Maar ik moest
aandeelhouders
wel denken
af en toe veel geld verdienen, ja.
Ja, nee, maar ik had toch ook wel, onlangs was Jeroen van der Veer, die hadden we in de krant, de voormalig Shell-topman, alweer voor Ben van Beuren, dus de voorganger van de voorganger. Maar die was ook in Buitenhof en die vergeleek Shell ook wel met een mammoetanker en legde uit waarom Shell zo langzaam de koers zet richting duurzaam. Maar het is nu eenmaal een mammoetanker, dat gaat allemaal niet zo snel. Dan denk ik,
ja, dat vind ik ook altijd een beetje slap.
Dat vind ik ook wel. Dan roep je ook de vraag op van, moeten we van dit soort grote bedrijven dan wel willen? Maar dan, weet je, uiteindelijk staan die bedrijven natuurlijk ten dienste van een samenleving. Dat is uiteindelijk het doel. Nou, dat doen we via de methode van marktwerking en kapitalisme allemaal tot je dienst. Allemaal prima. En als aandeelhouders daarin investeren met hun eigen geld en dat levert rendement op, ook allemaal heel erg goed. Maar uiteindelijk moet je wel het gevoel hebben dat die megabedrijven ook wel op zijn plek zijn in die samenleving. En daar zit het wel ook af en toe te wringen. Maar inderdaad zeggen, nou, overheid roomt wel af. En dan doen wij wel namens u het goede daarmee. Ja, dat moeten we maar afwachten.
En dan ook soms met terugwerkende kracht. Dat wordt natuurlijk helemaal ingewikkeld.
Ja, nee, dus ik... Ja, dus in die zin is het ook wel een beetje populair en licht populistisch. Ja, nou maar ja,
ja, nou, ja in ik... dit geval helemaal, want het hoofdkantoor staat hier helemaal niet, dus je kan helemaal niks.
Nee, dat was helemaal eerst hebben we snel weggepest en nu willen we de winst afpakken.
Precies, hadden ja. we nog maar die dividend.
Die dividendbelasting.
De dividendbelasting.
Ja, dan konden we die afschaffing weer terugdraaien en dan konden we hem weer invoeren. Ja, nee, dat is, nee.
Goed. We gaan het hier helemaal niet verder over hebben in deze podcast, want we gaan het hebben over Europa. Nog zo'n polariserend onderwerp.
Ja, dat ik daar boos om moest zijn, maar ik ben helemaal klaar. Nee, maar...
Dat komt nu.
Ja, dat komt nu.
Want er klinkt een nieuwe smeekbede uit met name de zuidelijke landen om nog meer miljarden subsidies. Is het dan nooit genoeg en mag de Nederlandse belastingbetaler dat geld weer ophoesten? Wat betekent deze dans om de miljarden subsidie voor de dreiging van een nieuwe eurocrisis? En heeft de euro nog wel toekomst? Of moeten we ons zorgen maken over het voortbestaan van de muntunie? Nou, genoeg cliffhangers zo?
Zeker, ja.
Mooi, toch?
Ja, ik zit met bewondering te luisteren. Goed voorbereid.
We gaan bellen met onze correspondent in Brussel, Alexander Bakker. Alexander, goeiedag.
Goedemiddag.
We gaan heel even naar een fragmentje luisteren.
Op tafel ligt een voorstel voor een nieuw Europees miljardenfonds om bedrijven groene subsidies te geven, net zoals in de Verenigde Staten gaat gebeuren. Maar Rutte is tegen een nieuw miljardenfonds, want dat kost Nederland geld.
De discussie tussen Rutte en Kaag loopt uit de hand. Al langer klagen ondernemers over het kabinetsbeleid. Grote bedrijven dreigen te vertrekken. En dat verwijt Rutte Kaag. De premier had...
een woedeuitbarsting.
Tijdens de woedeaanval zou Rutte zelfs gezegd hebben dat Kaag erin kan zakken. Of iets soortgelijks. Kaag loopt weg. Maar komt terug als Rutte uitgebreid zijn excuses aanbiedt.
Ruzie dus om plannen uit Brussel. Dat gebeurt nooit. Waar gaat het nou precies om, Alexander?
Nou ja, de ruzie gaat vermoedelijk over maar één klein deel van de hele uitgebreide en complexe discussie die nu in Brussel is om de industrie in Europa te houden. Deel, als je het hebt over hulp, dan kom je in Brussel natuurlijk altijd weer automatisch op het terrein van de centen. En dan zie je dat er in Zuid-Europa, in Noord-Europa, gedachten zijn over het optuigen van een nieuw fonds. Vooral om te zorgen dat die industrie nog sneller kan gaan vergroenen. Daar komen we zo meteen denk ik wel even op van waarom dat nodig is. Ja, bij een pot geldt ook dat iemand moet gaan betalen. En dan zegt Noord-Europa van nou ja, er is geld zat in Brussel. Dus kijk maar naar die bestaande potjes. Het is bijna traditie. Zuid-Europa die heeft natuurlijk over, er moet nieuw geld komen. Bijvoorbeeld door een nieuwe ronde gezamenlijke schulden.
Ja, over hoeveel geld hebben we het?
Ja, nee, de bedragen die verschillen. Kijk, er ligt nog geen voorstel vanuit Brussel. Dus een exact bedrag weten we nog niet. Maar in het zuiden denken ze toch al snel aan 300 tot 700 miljard euro.
En in deze discussie, als we je op Den Haag betrekken, is dan blijkbaar Mark Rutte is Noord-Europa en Sigrid Kaag is dan Zuid-Europa?
Ja, zo zou je het mooi kunnen zeggen. Maar ik denk dat die politiek in Den Haag wel iets anders uitgelegd zal worden. Daar zie je toch dat D66 vindt dat Nederland zich op een andere manier moet opstellen in Brussel. Dat was, deze discussie hebben we eerder gezien, hè, toen dat grote corona-herstelfonds werd opgetuigd. VVD en CDA zag je toen echt hard op de rem trappen. Die waren vol tegen die gemeenschappelijke schulden. En D66 had zoiets, ja, omwille van de lieve vrede in Europa, Europese samenwerking. Dat moet je niet uitsluiten. Misschien is het zelfs wel een goed idee.
Nou werd die ruzie ook een beetje geframed, of die vermeende ruzie, in de verkiezingstijd die eraan zit te komen met de Provinciale Statenverkiezingen. Martin, geloof jij nou dat het echt heeft geknetterd?
Oh, dat geloof ik wel, ja. Zeker. Al was het maar omdat onze collega's hetzelfde verhaal ook vernomen hebben in Den Haag. We luisteren net naar RTL Nieuws, dus dat is natuurlijk niet verzonnen. Ik bedoel, Kaag heeft vrijdag gezegd dat dit een beetje roddelpraat aan de dorpspomp was. En vervolgens las ik de andere quotes waarin ze dus niet het ontkenden, maar probeerden het heel klein te maken. Nee, dus ja, het is niet vreemd dat het een knallende ruzie is, want zoals Alexander zegt, er is een enorme... wisseling gekomen in de manier waarop er gecommuniceerd wordt, op zijn minst, en ook stelling wordt genomen in Europa, door Wopke Hoekstra, voormalig minister van Financiën, die eerst onderdeel was van de zuinige vier, en nu Sigrid Kaag, zijn opvolger, die liever een conctie sluit met Spanje dan met andere zuinige Noord-Europese landen. Dus dat er hier een diep verschil van opvatting zit tussen VVD en D66, Ja, dat ligt wel voor de hand. Ja, en of die ruzie precies zo heeft plaatsgevonden. Ja, dat ben je altijd afhankelijk van anonieme bronnen. Maar het beeld, ja, Alexander heeft zelf jaren in Den Haag rondgelopen. Van Rutte is voor me wel bekend dat hij met deuren kan slaan. Dus het klonk niet helemaal vreemd in de oren. Klopt, Alexander?
Nee, zeker niet. Dit hebben we wel vaker gehoord. Ook een clash tussen Rutte en Kaag heeft eerder plaatsgevonden. Dus dat is niet helemaal nieuw, inderdaad.
En waarom zitten die zuidelijke landen dan nu zo in de problemen? Waarom moeten we voorkomen dat de industrie wegtrekt uit Europa? Wat staat er precies op het spel?
Nou, behoorlijk wat. En ja, Robert, ik wil je niet laten schrikken. Je bent natuurlijk nieuw in deze podcast.
Nou, oh jee, kom maar door.
En je zit niet meer in het... Ja, je krijgt nog heimwee naar het land van Wierd Duk. Maar het is eigenlijk een heel complex verhaal. Soms wordt het een beetje simpel vertaald. Ja. En wordt het heel erg... wordt het probleem rondom de industrie heel hard tegen het Amerikaanse Inflation Reduction Act gezet. Dat is een van de redenen waarom Brussel nu toch wel in paniek is.
Ja, en even voor de duidelijkheid, die Inflation Reduction Act, dat is dat plan waarmee Joe Biden met een gigantische hoeveelheid geld de binnenlandse industrie wil stimuleren en vergroenen.
Ja, klopt. En waar zit nu het pijnpunt? Wij hebben natuurlijk hier een interne markt met allemaal strenge staatssteunregels. En we houden ons ook altijd keurig aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie. En de Amerikanen hebben aan dat laatste maling. En die hebben nu een model opgericht met allemaal interessante belastingvoordelen. Zo kunnen Amerikanen tot duizenden dollars korting krijgen op een elektrische auto. Maar wat is nou het punt? Die korting krijg je alleen als die auto ook in de VS is gemaakt. En zo zitten er nog meer, wat in de ogen van onze Europeanen toch discriminerende voorwaarden in. Mm-hmm. En de vrees bestaat dat die Amerikanen met hun pakket van honderden miljarden dollars nu zoiets aantrekkelijks hebben neergezet, dat ze misschien zelfs bedrijven uit Europa zeggen van we gaan verkassen naar de overkant van de plas, of we gaan investeringen niet meer in Europa plannen, maar die plannen we dan straks in de VS.
Dus
in
die zin is een antwoord hierop vanuit Europa niet alleen in het belang van Italië en Frankrijk, maar ook in het belang van Nederland en Duitsland.
Absoluut. Ja. En je hoort ook de roep vanuit het Nederlandse bedrijfsleven om nu in actie te komen. Maar toch, want ik zei het net al een beetje, het is wel meer dan alleen deze handelsstrijd met de Amerikanen. Want er spelen natuurlijk nog een heleboel andere zaken in Europa. Door de oorlog in Oekraïne, het dichtdraaien van de Russische gaskraan, is natuurlijk de energieprijs ook ontzettend omhoog gegaan. Mm-hmm. De nasleep van corona, waardoor er wereldwijd een jacht is op kritieke grondstoffen. De personeelstekorten in Europa, die ook soms ervoor zorgen dat fabrieken niet meer goed kunnen draaien. Het is een hele giftige cocktail die ervoor zorgt dat de industrie bij ons heel erg onder druk staat. En waar nog wat. En deze hele analyse vond ik ook dat de Europese Commissie echt wel in zijn totaliteit goed benaderde. Eén ding deden ze niet, dat vond ik wel opvallend. Er speelt natuurlijk ook nog die hele groene agenda mee, want dat Amerikaanse plan is ook een klimaatplan om de industrie snel te vergroenen. Europa is daar van alle landen, blokken in de wereld, ook het meest ambitieus in. Dus we hebben dat enorme systeem van CO2-uitstootrechten. Daar komt een CO2-grensheffing aan om te zorgen dat straks die industrie niet alsnog wegtrekt. Dus dat betekent dat als je staal gaat produceren in China of in India en je wil dat naar Europa produceren, dan ga je een soort vergelijkbare CO2-heffing betalen. Die is er nu nog niet. Vandaar dat we ook die zijn nu volop in het nieuws, hè, die fossiele subsidies hebben om dat een beetje recht te trekken. Ook tal van andere terreinen worden allemaal groene eisen gesteld aan bedrijven. En dat is wat je ook terug hoort vanuit het bedrijfsleven. Er zijn in Europa gewoon simpelweg te veel regels. Vergunningsprocedures zijn ingewikkeld geworden. En dat is dus ook onderdeel van die giftige cocktail geworden.
Ja, maar dan zou het antwoord zijn, laten we nog een subsidiepot in het leven roepen.
Nou, het is één van de antwoorden. Want de Europese Commissie, bij monden van voorzitter Ursula von der Leyen, kwam deze week al met een voorzetje van het Europese antwoord op dat Amerikaanse plan en al die andere problemen die ik net schetste. En daarin zitten dus ook bijvoorbeeld aandacht voor meer arbeidsmigratie, maar dan dat je gaat kijken hoe zorg je dat je mensen met diploma's voor groene techniek binnenhaalt. Ze stipte ook aan, en dat is wel een interessante discussie voor Nederland, dat er heel veel vrouwen niet werken. De arbeidsparticipatie van mannen is veel hoger. En ze schetsen ook, en daar maakten ze een link naar haar eigen leeftijdscategorie, de zestigers, dat heel veel mensen stoppen met werken op een gegeven moment, ver voor hun pensioenleeftijd. Ander ding waar Brussel dus naar kijkt, is naar die versoepeling van staatssteunregels. Heel gevoelig onderwerp, ook weer in verschillende landen. Maar daar zullen ze in Nederland heel erg blij mee zijn. Soepere vergunningsprocedures.
Maar dit is bij elkaar zo gruwelijk veel eigenlijk, wat je straks met één groot offensief fonds, pakket, weet ik veel, wil oplossen. Ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen dan. Ja, je schreef natuurlijk begin van deze week in de krant niet voor niks uiteindelijk een verhaal wat zich helemaal inzoomde op die klassieke Noord-Zuid tegenstelling. Dat is natuurlijk achter de schermen het gevecht om de centen. Wat hoor jij daar in het Brusselse? Waarom koos je ervoor om dat Noord versus Zuid zo te benadrukken in je verhaal? Want blijkbaar heb je dat opgesnoven daar.
Ja, dat klopt. We hadden het ook mooi in zo'n kleine kop boven de grote kop gezet. Hè? Het spel om de knikkers. Dat is toch uiteindelijk een van de zaken die zo gevoelig liggen. En echt een belangrijke rol gaan spelen. Want ik wil Robert echt niet wegjagen weer naar zijn oude podcast. Maar als je de staatssteunregels gaat versoepelen, dan klinkt hier al snel van, dat is vooral heel erg fijn voor landen als Frankrijk en Duitsland. Dat zijn grote landen, hebben diepe zakken, die kunnen dat volop aan. En die kleine lidstaten kunnen dat niet. En dan zeggen ze in Zuid-Europa als allereerste van dat betekent dat er subsidies moeten gaan komen. Nou ja, je ziet dat in Noord-Europa bij die kleine landen bespreekbaar is om iets te gaan doen met financiering. Alleen zeggen ze daar, dat moet dan veel gerichter en uit bestaande potjes. Nou, die discussie over de centen, die zal volgende week op een extra EU-top waar dit onderwerp aan de orde komt, zeker terugkomen. Maar de Europese Commissie die ziet al dat dit heel erg lastig is. En die is dat al langzaam aan het doorschuiven naar het najaar. Dan pas komt er een voorstel voor een zogeheten soevereiniteitsfonds. Ja, weer een nieuwe pot met geld in Brussel. Dan zal die discussie nog veel harder gevoerd moeten worden. Ook weer een stukje techniek, sorry. Op dat moment wordt ook de meerjarenbegroting, die van 2021 tot 2027 loopt, opnieuw bekeken. Normaal is dat niet een heel erg spannend moment, maar het zou dus deze keer kunnen gebeuren dat die wordt opengegooid. Dat zou kunnen betekenen dat de afdracht van Nederland omhoog gaat. Maar het kan dus ook betekenen dat er wordt gesproken over die nieuwe ronde schulden. En ja. Zuid-Europa is daar al heel erg op aan het drukken.
Even helemaal terug naar het begin, naar die ruzie tussen Kaag en Rutte. Als ik dan even de stem des volks mag vertolken, komt tenslotte toch van de vorige podcast. Rutte, die speelt het nu hoog op, maar uiteindelijk tekent hij toch altijd gewoon bij het kruisje in Brussel.
Ja, dat is wat je natuurlijk vaker hoort. Hè? Dat Nederland heel hard boe roept en aan het einde toch weer inderdaad bij dat kruisje tekent. Dat gebeurde bij het coronafonds natuurlijk ook. Dus het wantrouwen bij veel mensen, dat begrijp ik wel. Nederland vroeg er overigens toen wel wat voor terug. Hè? Dat is dus ook de reden dat landen krijgen nu niet zomaar geld in de vorm van subsidies en gunstige leningen. Ze moeten daarvoor flink wat hervormingen doorvoeren. Dat is echt ook wel iets wat voor lidstaten soms knap lastig is. Als het gaat om verhoging van de pensioenleeftijd of grote hervormingen in het overheidsapparaat. Maar kijk, wat natuurlijk nog veel belangrijker is, nu is Nederland vooral aan het lobbyen om te zorgen dat er niet weer zo'n nieuw fonds met nieuw geld komt. Ja, en dan is het natuurlijk niet handig als er in het kabinet een interne discussie is waaruit al een beetje zichtbaar wordt dat er misschien toch weer water bij de wijn kan worden geschonken.
Helder. We blijven het volgen, Alexander, de komende weken en maanden.
Ik ook, dag en nacht. Hè? Want je weet het, die Europese toppen zijn niet om 7 uur 's avonds afgelopen.
Ik weet er alles van. Succes daar.
De Griekse collega Venizelos is het helemaal zat en schrijft ook vanochtend dat steeds weer die nieuwe eisen slecht niet alleen voor Griekenland, maar ook voor de hele euro. Wat vindt u van die kritiek?
Die vind ik heel makkelijk en die vind ik goedkoop en het is ook onjuist, want het zijn geen nieuwe eisen. Het is niet het Westen, het West-Europa die heeft gezegd van Griekenland, ga maar verkiezingen houden in april. Wij hebben niet gezegd van dat je kunt ontsporen van het programma. Dat is allemaal in Griekenland zelf gebeurd, dus het is ook heel duidelijk, heel logisch dat nu dit is gebeurd en we ook in dat tweede programma een aantal eisen moeten stellen, moeten omkleden om ervoor te zorgen dat het tweede programma ook met in ieder geval meer zekerheden is omgeven dan dat eerst het geval was.
Ja, we gingen hier even terug naar 2012. Toenmalig minister van Financiën Jan Kees de Jager was dat over de miljardensteun voor Griekenland, waarmee destijds ternauwernood werd voorkomen dat het land failliet ging en het de hele eurozone zou meeslepen in zijn val.
Ja.
Jij zat toen in Brussel en Martin.
Ja. Nee,
krijg je hem mee als je dit zo hoort?
Ja, het is toch wel. Ik zat meteen weer Venizelos of zo. Ja, die hebben we ook nog gehad. En Papandreou en weet ik veel wie we allemaal hebben gehad. Maar inderdaad. Ja, dat was ook een stoomcursus Griekse politiek, moet ik zeggen. Mm-hmm. Nee, dat was ook wel. Maar daar is het natuurlijk wel, daar is het wel begonnen. We gaan hier niet voor niks deze even uitstap maken. Daar is natuurlijk wel het eerste noodfonds uiteindelijk opgetuigd. En je ziet dat een soort trend in werking heeft gezet. Maar dat was, het was ook een spannend. Dus de herkenning van Alexander wel. Dat is natuurlijk allemaal avond- en nachtwerk. En dat was toen zeker ook zo, ja.
Ja, maar hebben we de lessen van die vorige eurocrisis dan wel voldoende geleerd?
Nou ja, dat hangt een beetje vanaf. Ik denk, sommige mensen zullen zeggen dus in die zin van wel, van toen hebben we geleerd dat we gewoon ook op Europees niveau grote potten met geld kunnen aanleggen en daarmee elkaar kunnen helpen. Ik zit er zelf heel wat kritischer in. Kijk, toen was echt de nood aan de man en moest je wat en bleek er gewoon geen goede oplossing, geen mechanisme te zijn voor landen die omdraagden te vallen. En toen is op een gegeven moment bedacht, dan beginnen we maar met een noodfonds. Volgens mij toen niet met de bedoeling om dan bij elk volgende crisis weer een nieuw noodfonds op te tuigen. En dat is natuurlijk wel wat er nu vervolgens is gebeurd. En daarmee, het risico is dat je daarmee de structurele zwakheden van landen natuurlijk maar laat lopen. En ze elke keer, dat je pleisters plakt, maar het zijn nogal dure pleisters. Want het gaat meteen om honderden miljarden.
Ja. Nou, waarschuwde het Centraal Planbureau afgelopen zomer nog in een zogenaamde risicorapportage.
Ja.
Dat er ook wel een nieuwe eurocrisis dreigt.
Ja.
Met oplopende rentes. Wordt voor Zuid-Europese landen steeds duurder om die torenhoge staatsschulden te financieren. Hoe groot is dat gevaar, vind jij?
Nou, ik vind het wel lastig. Ik vind het wel interessant dat het Centraal Planbureau dat heeft gedaan. Want er wordt al voor een nieuwe eurocrisis alweer jaren gewaarschuwd. Ik bedoel, ik zat even terug te kijken. Ik heb in 2018 of zo, geloof ik, nog een keer een verhaal gemaakt met Nout Wellink en Hans Hogevorst, de oud-DNB-baas en oud-minister. Die in 2018 al waarschuwde dat de schuldenlasten in Europa zo aan het stijgen zijn. Dit moet al tot een nieuwe financiële crisis leiden. Om de zoveel tijd komt dat voorbij. En dat betekent niet dat het niet waar is, maar het betekent ook dat het heel lang kan duren voor het zover is.
Mm-hmm.
Maar nu zitten we wel in een nieuwe situatie dat de rente in noodtempo omhoog gaat. Nou, we hebben deze week weer een nieuwe rentevergadering van de ECB gehad. De rente is weer verder verhoogd. En waar de rente van 0% en lager in de afgelopen jaren schuldenlanden enorm hebben geholpen, gebeurt ook nu het omgekeerde. Dus in die zin kan dat best wel spannend worden. Behalve dus inderdaad als Brussel alles oplost met geld. Wat tot nu toe gebeurt. En dan kan je het blijkbaar heel lang mee uitzingen. Maar dat verandert wel de zaak zo in het afgelopen jaar. Want voor Italië bijvoorbeeld geldt ook dat de rente gewoon in heel korte tijd flink verhoger is geworden. Nou, het maakt ongeveer, denk ik uit mijn hoofd, bijna dezelfde beweging als onze hypotheekrente. Nou, dan weet je een beetje hoe het voelt voor een gemiddelde Italiaan. Want zo voelt het ook voor een huizenkoper. Het is niet 1,5%, maar 4,5%. In die orde van grootte geldt het ook voor de rente die Italië betaalt over zijn staatsleningen. Dat gaat dus heel rap. Dat betekent als in de komende jaren Italië op een gegeven moment de oude staatslening moet aflossen en de nieuwe voor in de markt moet zetten, dat ze daarvoor een veel hoger percentage betalen dan ze daarvoor deden. Zo simpel is het. Dus dan loopt de rentelast op. En heb je dus minder financiële armslag. Zo simpel is dat. Dus en als je niet geïnvesteerd hebt in de groeikracht van je economie, dan zit je die schuldenlast mee te torsen bij een economie die de facto stilstaat. Ja, en dan is het natuurlijk logisch vanuit het perspectief van die zuidelijke landen dat ze dan maar weer naar Brussel kijken. Want ja, de Europese Commissie kan met het vangnet van heel Europa achter zich tegen spotprijzen geld lenen op de markt. En dat weer doorsluizen naar Zuid-Europa. Ja, dat is dus echt een uitkomst voor die landen.
Ja, whatever it takes, hè, is de beroemde uitspraak van toenmalige ECB-president Mario Draghi. Ja. Waarmee hij toen in 2012 een eurocrisis wist te bezweren. Is de huidige ECB-president Christine Lagarde net zo ferm in haar communicatie?
Nou, deze week in ieder geval niet. Het was vrij rampzalig. En zo'n moment is er ook niet echt meer geweest. Maar ja.
Waarom was het rampzalig deze week?
Nou, het was heel onduidelijk. Maar goed, dan komen we een beetje in het hoofdstuk van de inflatiebestrijding terecht. Maar je ziet het is wel relevant in die zin dat de ECB natuurlijk nu in mijn optiek echt zit te worstelen van, ja, gaan we nu primair voor het bestrijden van de inflatie? Dat betekent dus een heel rap tempo die rente omhoog gooien. Want dan knijp je de economie als het ware een beetje af. En dat zijn de prijsopdrijvende krachten. Die druk je dan de kop in. Dat is een beetje de gedachte. Ja, of hou je rekening met wat dat betekent voor overheden. Voor zuidelijke landen met name. Dat is mede de verklaring waarom de ECB zo laat in actie kwam. Veel later dan de Amerikaanse centrale bank. En ik kan me voorstellen dat het ook wel tot heftige discussies binnen zo'n ECB-bestuur leidt. En ik zag wel analyses die zeiden van ja, de wat wispelturige of wat dubbelzinnige persconferentie van mevrouw Lagarde. Van zijn ze nou fel tegen inflatie of beginnen ze toch al langzamerhand te stoppen met rente verhogen? Dat zou te maken kunnen hebben met de politieke krachten die ook in zo'n ECB-bestuur zitten. Want dat is wel relevant. Toen Mario Draghi dat zei uit mijn hoofd in juli 2012 in Londen in een speech, whatever it takes. Dat klonk natuurlijk allemaal heel ferm en hij was dan de redder van de eurozone. Maar het heeft ook in gang gezet dat de Europese Centrale Bank een soort politieke speler is geworden. Dat de ECB het als haar primaire taak heeft gezien om vooral die munt overeind te houden. En dan, ja, whatever it takes, het doel heiligt de middelen. Het kan niet te gek of ze doen het gewoon. En dat is dus ook gebeurd. Er is voor een paar duizend miljard aan staatsschuld opgekocht. Waar de zuidelijke landen hartstikke blij mee zijn. Maar daarmee is de ECB ook een soort speler in het geheel geworden. In plaats van dat ze faciliteren op de achtergrond en zich vooral met prijsstabiliteit bezighoudt. En daar, ja, Lagarde heeft daar de erfenis van en moet daar ook mee door.
Ja, en hoe schat jij het nou in, die benodigde hervormingen in landen als Italië en Spanje?
Ja, die zijn wel heel noodzakelijk. En de hoop is steeds dat, zeker in Italië, en de hoop is steeds dat het vorige fonds, het coronafonds, daarbij gaat helpen. Dat het een soort hefboom is. Kijk, in de eurotijd had je de eurocrisis en een euronoodfonds. En er waren er ook wel van die hervormingsprogramma's. Nou, daar ging de quote van Jan Kees de Jager over. Hè. Griekenland kon geld lenen, maar moest dan wel zijn economie op orde brengen. Dat was echt een programma. Daar kwam het IMF naar binnen gereden. Nou, dat ging echt niet zachtzinnig. Dus dat gaf ook heel veel tumult in zo'n land. Ja, er zit steeds een zoeken van hoe kun je het verschaffen van geld koppelen aan een soort dwingende hervormingen. Het IMF die doet dat vrij ruziegeloos. Maar de Europese Commissie is ook een politiek orgaan. Dus in de praktijk zie je natuurlijk heel vaak dat de Europese Commissie ook een beetje gaat zitten wielen en dealen met die landen. En misschien wel heel ferm lijkt bij tijd en wijle. Maar uiteindelijk het ook van belang vindt dat alle landen mee kunnen komen. Dus ik waag te betwijfelen of dat corona-herstelfonds, zoals het is gaan heten, ja, of dat in de praktijk echt helemaal die hefboom is om al die noodzakelijke vormingen van de grond te krijgen. Nou, bijvoorbeeld Frankrijk heeft natuurlijk nu heel veel protest binnenlands over het verhogen van de pensioenleeftijd. Nou, dat is een leeftijd waar wij om moeten lachen. Zelfs de jongeren gaan naar de straat op, omdat ze bang zijn dat ze heel veel later langer moeten werken. Dus ik denk, het gaat om hun pensioen die betaalbaar blijft.
Het gaat van 62 naar...
Ja, nog niet eens naar 65, naar 64. En de gemiddelde pensioenleeftijd in Italië is ook veel lager. Dus wij zijn als Nederland ook veel meer stappen vooruit. Goed, dat doe je natuurlijk gewoon vooral voor jezelf. We doen niet alles voor elkaar. Maar ja, je hebt wel zoiets aan. In hoeverre lukt het Europa om dan dit soort hervormingen af te dwingen in andere landen? Ja, die discussie gaat natuurlijk nu bij het nieuwe fonds ook weer krijgen. Want dan heb je nou een euronoodfonds, een coronaherstel. Dus dan krijg je dan, ja, wat is dit? Een energiecrisisfonds? Nou, we hebben Alexander gehoord. Volgens mij willen ze alle economische problemen oplossen met een grote pot met geld. Ik help het je hopen dat dat lukt. Het gaat ervan uit dat Brussel, de Europese Commissie, in staat is op vanaf centraal niveau helemaal mede te bepalen wat een land wel en niet moet doen.
Ja.
Nou, dat is wel echt een heel vergaande rol. Nou, daar krijgen wij als Nederland ook mee te maken. De Europese Commissie die ook van alles nog wat vindt van onze economie. Dat is natuurlijk dan de keerzijde. Dus ik waag te betwijfelen of dat gaat werken.
Nou ja, je hoorde Alexander ook al zeggen dat ze eigenlijk door hun eigen regels worden tegengewerkt hier en daar.
Ja, nee, zeker. Maar dus in die zin, die regels zijn ook heel erg ingewikkeld. En in de praktijk is gewoon gebleken dat die balans heel lastig is tussen het financiële luchtgeven door geld die kant op te sturen en aan de andere kant alle eisen te stellen en een land daar ook echt aan te houden. Je had ook kunnen zeggen, ja, als Italië de noodzakelijke hervorming van de economie niet meer kan betalen of de ondersteuning van de eigen industrie niet kan betalen of in coronatijd de coronasteun niet kan betalen, dan is het land dus de facto failliet. Ja, waarom zijn ze dan niet à la Griekenland in zo'n snoeihard IMF-programma gedouwd? Ja, dat willen ze natuurlijk niet. Dus ze verwachten natuurlijk dat ze op deze manier minder hard worden afgerekend dan wanneer we ze al hadden aangepakt zoals ze Griekenland en Cyprus hebben aangepakt. Want dat, vooral met name Cyprus trouwens, dat was niets ontziend. Nou, en zo'n lot is Italië niet beschoren, want dat land is te groot. Het is een van de founding fathers van de euro. Dat is op mijn manier in Europa ook altijd van belang, dat je bij de grondleggers van die munt hoort.
Dus
er hoort.
Speelt ook een soort emotioneel
aspect. Ja, speelt emotioneel aspect speelt daar mee. Ik kan me bijna niet voorstellen nu dat Italië een van de founding fathers van de euro was. Die zat er van mee te varen, kwam al bij. Maar goed, nu denk je van, wat doet dat land daar? Maar het is gewoon een te grote economie en het is een te groot land. Dus die behandelen we toch echt wel anders dan de dwerglanden als Griekenland en Cyprus. Nou, dat betekent dus al dat per definitie de scherpste randjes er altijd vanaf zullen worden geveild.
Meanwhile, experts say adopting the euro will help protect Croatia's economy at a time when inflation has been soaring globally since Russia's invasion of Ukraine. And it's hoped its entry into a borderless area will provide a boost to the tourism industry. It's an important milestone in the history of Croatia, the euro en de EU as a whole.
Ja, Italië zat er vanaf het begin bij. Kroatië is nu ook lid van de eurozone. Vanaf 1 januari kan je daar met euro's betalen. Ook veel klachten hoorden we gelijk weer in reportages over stijgende prijzen. Ja, ik moest ook gelijk weer even terugdenken aan 2002, toen de euro in Nederland kwam. Ik zat toen nog vol in mijn studententijd. Op vrijdag gingen we vaak naar een tent aan het Rembrandtplein. En daar kostte bier daar 4 gulden.
Ja.
Dat was toen, voor een armlastige student was het een godsvermogen.
Dat is veel, ja.
Maar die tent stond altijd vol met leuke meiden. Dus dat hadden we er dan wel voor over. Maar na de invoering van de euro werd dat dan 2 euro.
Oh, ja.
En dat is toch wel een beetje, staat voor mij een beetje symbool voor met wat er met alle prijzen is gebeurd toen.
Ja, met name in de horeca is dat gebeurd. Dat is wel onderzoek naar gedaan. Heel veel boosheid over prijsstijgingen bleek toch niet helemaal te kloppen. Was ook psychologisch, maar met de horeca is het wel degelijk gebeurd. Dus daar waar je prijzen kan afronden. Dit lijkt me inderdaad een klassiek voorbeeld. Bier was dus ineens 4,40 gulden geworden. In plaats van 4 gulden in dit voorbeeld. Nee, zeker. Maar dit toont ook alweer aan. Kroatië is 20e land bij de euro. Dat ondanks alle doemprofetieën over de eurozone, er nog steeds weer nieuwe landen toetreden. Dus dat is ook wel opvallend. Wij zitten soms erop te mopperen. Maar aan de oostkant komen gewoon nieuwe landen er weer bij.
Ja. Wat heeft de euro ons dan voor goeds gebracht?
Een klassiek onderzoek van het Centraal Planbureau leverde op dat de toetreding tot de interne markt, dus de interne markt, de Europese Unie, zeg maar, zou ons gemiddeld een maand salaris hebben opgeleverd. En de euro een week salaris. En dat was dan, bleek later, naar boven afgerond.
Mm-hmm.
Ja, eigenlijk is bijna iedereen wel over eens dat de euro als zodanig ons economisch niet zo heel gek veel voordeel heeft opgeleverd. In ieder geval niet aantoonbare economische groei. Wat je wel zou kunnen zeggen, en dat is uiteindelijk nooit te bewijzen, is dat je natuurlijk als land, als onderdeel van één grote munt, wat minder kwetsbaar bent voor grote speculaties bijvoorbeeld. Het was niet voor niks dat wij voor de euro onze munt eigenlijk de facto aan de Duitse markt hadden gekoppeld. Dan gewoon aan vastgeklonken. En op die manier liften we gewoon mee met die Duitse markt. En de kans dat je, wat Engeland met de pond is overkomen, heel recent nog met de premier Liz Truss, wie kent haar nog? Dat kan je natuurlijk met een klein land, met een kleine munt, natuurlijk veel makkelijker nog doen. Dat je die munt gewoon echt gewoon kapot speculeert. Nou, die kans is natuurlijk veel kleiner. Ja, dat zijn dingen, dat kan je nooit bewijzen. En je kan ook niet aantonen of dat bijvoorbeeld in de bankencrisis zou zijn gebeurd met kleinere landen. Maar nu hebben we meegemaakt in de bankencrisis dat er een run kwam op de euro, met name op de staatsobligaties, ook in noordelijke landen. Nederland was onderdeel van een vluchthaven, het Duitsland. Ja, misschien dat het anders, dat alle beleggers naar Duitsland waren gehold en ook Nederland hadden verlaten. Dat weet je niet. Mm-hmm. Dus dat is een soort bescherming die Kroatië natuurlijk ook zoekt. Onderdeel zijn van een grotere club en ja, dan weer een beetje de inner circle van de Europese Unie. Hè. Want eigenlijk de Europese Unie bestaat dankzij die munt eigenlijk een beetje uit meerdere cirkels, waarbij je als eurozone ja, nog meer met elkaar afstemt en harmoniseert. En dat, ja. Ja, dat maakt je als regio misschien wel sterker. Maar de aantoonbare economische winst ja, lijkt heel beperkt te zijn.
Hij staat nu alweer redelijk hoog, geloof ik, hè, ten opzichte van de dollar.
Ja.
We hadden het net over die kloof eigenlijk tussen Noord- en Zuid-Europa. En de nogal verschillende begrotingsdisciplines die landen erop nahouden. Is de kloof tussen landen als Nederland of Duitsland en enerzijds in Italië en Griekenland, anderzijds niet gewoon simpelweg te groot voor zo'n gezamenlijke munt?
Ja, ik denk het wel. Alleen ja, nu is het helemaal gebeurd. Dus nu moet je het met elkaar zien te rooien. Maar nou, ik zie eerlijk gezegd niet zo hoe een land zonder kleerscheuren weer uit de euro kan stappen. Er zijn wel mensen die vinden dat moet kunnen of dat je die optie open moet kunnen houden. Maar ja, zeker wel. Daarom ben ik ook wel terughoudend over voor al die nieuwe landen die ook toetreden. Maar ja, het is onderdeel van het lidmaatschap van de Europese Unie. Het lidmaatschap van de Europese Unie is de bedoeling dat je, zodra je daar klaar voor bent, dat je dan toetreedt tot de euro. Nou, een land als Zweden heeft dat nooit gewild. Het Verenigd Koninkrijk wilde dat destijds ook nooit. Het Verenigd Koninkrijk heeft echt een uitzondering bedongen. Maar een land als Zweden is ook niet van plan om toe te treden. En maar ja, dat krijg je natuurlijk wel. Je krijgt natuurlijk een verzameling van allerlei landen, groot en klein, sterk en zwak. Ja, dat heeft natuurlijk wel. Dat maakt het construct er niet per se steviger op. Voor die kleintjes die schuilen bij die grote natuurlijk wel. Mm-hmm. Maar ja, we hebben natuurlijk in de eurocrisistijd gezien hoe met name wat kleinere landen aanvankelijk echt in problemen konden komen. Ondanks dat je een gezamenlijke munt hebt. Ja, en de stabiliteit wordt er natuurlijk niet groter van. Want de gedachte, de theorie achter een muntunie is dat er toch wel min of meer gelijkgestemde economieën achter moeten zitten. En als dat niet zo is, moet dat naar elkaar toe groeien. En de praktijk heeft A uitgewezen, ze waren niet gelijkgestemd en ze zijn niet naar elkaar toe gegroeid. Sterker nog, komt uit analyse van de Europese Centrale Bank zelfs, dat ze een beetje uit elkaar zijn gegroeid in de periode van de eurocrisis en daarna. En dat wordt dus allemaal opgelost met geld. Nou, dat zie je natuurlijk Brussel aanmächtig proberen van, mm-hmm, laten ze erbij halen en via noodfondsen geld geven. Het wordt allemaal niet stevig op. En overigens drukt zich dat niet per se uit in de koers van de euro als zodanig. Ik bedoel, of de euro als muntunie zwak is wat anders. Of de munt als zodanig zwak is. Het gaat meer om de onderlinge verbondenheid. Is dat nog wel houdbaar? Of zijn er landen die kunnen alle landen meekomen? En ook wel politieke discussie die je krijgt. Nou, tussen Kaag en Rutte. Nou, die hebben vast voorgedaan hoe dat dan ook in Europa kan gaan tussen Noord en Zuid.
Mm-hmm. Maar hoe houdbaar is het? Moeten we vrezen voor de toekomst van de euro?
Ja. Wat ik het lastige vind, op papier kan dit gewoon niet. Dit is gewoon, op papier is die hele euro onmogelijk. Maar in de praktijk doet hij het nog steeds. Dat is natuurlijk het wonderlijke. Ik bedoel, de politieke wilskracht is uiteindelijk leidend.
Ja.
Als alle landen steeds maar weer bereid zijn om, whatever it takes, om alles te doen wat nodig is om de boel bij elkaar te houden, kan je een heel eind komen.
Ja.
Dat hebben we gezien. En als Rutte en Kaag knalharde ruzie maken, maar Rutte tekent, zoals jij het net zei, uiteindelijk toch weer bij het kruisje, dan gaat het gewoon verder.
Ja.
Ik denk eerder dat je tegen de grenzen van de politieke houdbaarheid aanloopt dan die van de financiële en economische. Want als je bereid blijft om te betalen. Nou, je ziet, de Europese Commissie gaat natuurlijk geld lenen om dat door te sluizen. De Europese Commissie heeft een hoger mate van kredietwaardigheid, omdat dat enorme economische blok daarachter staat. Dus die kan nog steeds voor een hele lage rente geld blijven lenen. Ja, dan kan je dat heel lang vol blijven houden met elkaar. Een Europese Centrale Bank die helemaal gecommitteerd is.
Ja.
En het gaat pas mis natuurlijk als bevolkingen het niet meer accepteren.
Nee, dat is precies dat wou ik zeggen. Ja, de politieke wind kan snel draaien.
Ja.
Ook bij iemand als Rutte.
Ja, nee, zeker. Maar daar zie je ook iets interessants. Namelijk dat heel veel partijen die echt anti-euro zijn, hun standpunten gaan nuanceren zodra de macht in zicht komt. Dat hebben we echt in meerdere landen gezien. Dat zien we in Nederland bij de SP. Nou, die macht, is of die nou echt in zicht is geweest ooit, dat is de vraag. Maar naarmate SP groter werd, zag je dat ze hun standpunt over uit de euro stappen enorm nuanceren. Je zag het bij, Le Pen, mevrouw Le Pen. Je zag het zelfs in Griekenland. Je ziet in tal van landen dat zodra een grote oppositiepartij die veel anti-euro is, mogelijk mee zou kunnen regeren of echt een factor van belang gaat worden, dat ze voorzichtiger gaan worden en steeds eurogezinder worden. En je ziet ook een hele grote Je ziet het zelfs ook in de wetenschap. Een hele cirkel aan economen en wetenschappers die uiteindelijk allemaal dit project blijven steunen. Want dat is de common sense. Dus je moet ook wel mee blijven doen in deze trein. Ja, als we dat een meerderheid met elkaar blijven uitdragen en blijkbaar whatever it takes alles ervoor over hebben. Ja, dan kan je er nog een end mee komen. En je ziet ook dat uiteindelijk, ik vind ook altijd een klassiek voorbeeld, Geert Wilders, ik weet niet welk jaar het was, die heeft ook al een keer verkiezingen geprobeerd om het anti-EU, het anti-Europa standpunt als inzet van de verkiezingen te maken. En dat legt hem veel minder windeieren dan wanneer hij het migratiestandpunt als inzet van de verkiezingen maakt. Uiteindelijk is er misschien wordt er heel veel gemopperd over die euro, maar uiteindelijk is dat niet iets waar je in Nederland in ieder geval de verkiezingen mee gaat winnen. Dus ja, dus is het dat ook wel weer betrekkelijk. En er groeien nieuwe generaties op waarvoor het evident is dat die euro er is. En dan misschien verstomt dan uiteindelijk ook de kritiek. Ondanks dat er dan een transferunie zijn geworden waarbij de bakken geld naar Zuid-Europa gaat. Dus ik weet het niet. En als dat zo is, dan overleef je al die financiële en economische risico's. Die heb je allemaal afgekocht. En zolang ze dat met z'n allen als kiezers accepteren, dan gaan we vrolijk verder.
Ja. En je hoort de laatste tijd veel over die digitale euro, hè? Een nieuwe lood aan de stam.
Ja, kijk, en daar zit de kritiek natuurlijk weer op iets anders alweer. Hè? Op de macht van de centrale bank, op onze privacygevoeligheid. Dan zie je zo'n discussie helemaal zo zwenken. En dat gaat nog niet eens om die euro als zodanig. En dat zou natuurlijk wel ten koste kunnen gaan van het imago van de euro. Maar goed, ik denk dat diezelfde kritiek op een digitale gulden er ook zou zijn geweest. Dan hadden we dat ook niet vertrouwd van de DNB met zijn digitale gulden. Dat die al onze consumptiepatronen gaat opslaan. En dan had je dezelfde kritiek gehad. Dus je ziet dat doet, voor zover ik dat kan overzien, niet echt af aan de euro als zodanig. Maar wel over de macht van instituties.
Daar is hij weer.
Ja, de rondvraag.
Ik was vorige week even in Haarlem in de Apple Store. Grote Apple Store. Want ik was een onderdeeltje kwijt. Maar ik kom daar binnen. Ik kom daar niet zo vaak, maar ik kom daar binnen. En het is een soort bijenkorf aan werknemers. Ik zag wel tientallen Apple-mannetjes en vrouwtjes bezig. Dus iedereen was druk. Dus ik zag in de verste uithoek zag ik nog een mannetje staan. Dus ik loop naar die man toe. Ik begin mijn verhaal. Hij onderbreekt me halverwege. Zegt, meneer, ik ben van de beveiliging. Oh. Maar dus, nou goed, uiteindelijk had ik iemand gevonden. Dan is er dus één iemand die maakt in dit geval moest ik een afspraak maken bij de Genius Bar. Dat kon dan meteen daarop. Maar één iemand maakte die afspraak. Tweede iemand die leidde me naar mijn plek.
Ja.
Een derde iemand die kwam mij dan mij helpen van wat heb je dan nodig? Dan was er een vierde persoon die kwam dat onderdeeltje brengen. Maar ik dacht ook van ja, ik snap wel dat arbeidsparticipatie zo hoog is. Ja. Ik allemaal bij Apple.
Ja, en je snapt ook waarom al die producten van Apple zo knijterduur zijn.
Ja, nee, dat was in dit geval ook weer zo. Ja, dat was €109. Nee, ja.
Heb je gewoon een snoertje gekocht waarschijnlijk? Of niet?
Ja, precies.
Een stekkertje voor €109. Ja,
toch betrouwbaarder dan AliExpress.
Het ziet er altijd mooi uit. Ja. Ja, ik had voor de rondvraag nog even mijn jaarlijkse uitje naar Oosterbeek. Ik ga reis straks af naar de Bilderberg-conferentie.
Dat klinkt bijna net zo spannend als het WEF.
Ja, super geheimzinnig. Maar het is niet iets waar Prins Bernhard bij is. Dat kan ook niet meer. Maar het is niet die Bilderberg, want dat was echt allemaal super geheim. Dit is een jaarlijkse toogdag van...
Je bent wel gezakt in de pikorde, hè? Ja. Vroeger stond je op het WEF en nu sta je in de nep Bilderberg.
Ja, nee, maar dan ga ik ieder jaar daar naartoe. Voorheen combineer ik dat inderdaad. Kwam ik net terug van het WEF en een week later mocht ik naar Bilderberg. Dat voelde inderdaad een beetje gek. Maar dit is dus de toogdag van VNO-NCW. En het is inderdaad een soort mini-WEFje. En dat klopt wel, maar goed, dat is altijd... Je zult het niet in de krant kunnen lezen, want dat is allemaal Chatham House rules.
Mm-hmm.
Dus alles is off the record. Maar vermoedelijk doet Jan-Peter Balkenende vanavond laat weer het licht uit in de bar.
Is dat ieder jaar? De gangmaker?
Ja, dat is de gangmaker. Die is er ook ieder jaar gewoon weer. En, maar goed, voor mij een moment om een beetje met de VNO-achterban bij te praten. Dus even kijken met welke thema's het Nederlandse bedrijfsleven allemaal bezig is.
Nou ja, er speelt genoeg, toch?
Kijken of ze ook boos zijn op de miljardenwinst van Shell. En denk het niet.
Ben jij er dan bij als Balkenende die lichtknop uitdoet?
Nee. Ik lig natuurlijk om 11:30 op bed, hè. Dus... Nee. Het is wel veranderd. Maar goed, ik snap een hele zijpad in. Maar sinds ik 0.0 drink, is het op een gegeven moment om 12:00 is het echt wel klaar. Vorig jaar was ik daar ook. En toen stond ik daar nog een uur een van de verhaal aan te horen van... Martin van Rooijen was dat, de 50-plus man in de Senaat. En die zat me daar te oreren. Het was inderdaad 1:00 s'nachts. En ik denk, nou, Voor mij had ik een uur geleden al gewoon lang op bed moeten liggen. Dus ik neem ervoor om net voor dat moment inderdaad af te taaien. En je kan daar overnachten en dan de volgende dag gaat het programma weer verder.
Mooi.
Want net als het WEF is het allemaal super geheimzinnig, maar is het gewoon een congres.
Ja. Ik wens je veel plezier. En,
dankjewel.
Blijf allemaal mailen. podcast@dft.nl. Duimpjes, sterretjes, we zijn er hartstikke blij mee.
Martin,
dank je.
Tot volgende week.